Geliefde gemeente, we hebben gehoord hoe de Zoon van God heet. We hebben zijn namen behandeld. Vier namen. Zijn roepnaam, zijn ambtsnaam, Christus, zijn familienaam, Zoon van God, en nog de naam van wat hij voor ons is, onze Here. Die namen, die zeggen al heel veel van wie hij is. Maar het gaat natuurlijk bij Christus nog om veel meer. Niet alleen om wie hij is, maar ook om wat hij doet. En dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Wie hij is en wat hij doet, dat hangt samen op allerlei manieren. Maar nu gaan we dus meer letten op wat hij dan eigenlijk gedaan heeft en wat hij doet. En dat begint bij het begin, bij zijn geboorte. Bij zijn ontvangenis en geboorte. Zondag 14. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Daar lezen we dan. Wat is dat gezegd? Die ontvangenis van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover dit gedeelte uit de catechismus. Onder dit gedeelte en boven de preek staat hoe Jezus werd geboren. Hoe Jezus werd geboren. Drie gedachten. Helemaal anders. Helemaal hetzelfde en plaatsvervangend. Dus hoe Jezus werd geboren, helemaal anders. Helemaal anders dan wij. Zijn geboorte is nooit weer zo geweest. Het is maar één keer een geboorte geweest als die van Jezus. Als tweede, zijn geboorte was helemaal hetzelfde als die van ons. Je zou kunnen zeggen op een bepaalde manier, er zijn miljarden van zulke geboorten geweest. Als derde, vanuit vraag en antwoord 36, zijn geboorte was plaatsvervangend. Dus in onze plaats. Onze eerste gedachte, zijn geboorte was helemaal anders. Waarom helemaal anders? Omdat hij de enige is die Gods zoon is. De enige natuurlijke zoon van God. Gods zoon werd geboren op deze aarde. Nou, dat is voor moslims onbestaanbaar. U weet misschien ook wel dat zo aan de rand van die grote koepel in Jeruzalem, zo'n beetje de belangrijkste plek van de hele wereld, daar hebben moslims een moskee gebouwd en nog een heiligdom. En daar staat op de rand, Allah heeft geen zoon. Dat is wat ze willen uitdragen, vooral naar christenen toe natuurlijk. Want op zich zijn joden het daar nog wel mee eens. Alleen die maken er niet zo'n punt van. Maar moslims die zeggen dus heel krachtig, Allah heeft geen zoon. Dat is een van de kernpunten van de islam. Waarom? Nou zeggen ze, eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats, er is simpelweg maar één God. Als je zegt, er is een vader en een zoon, er zijn er twee goden. En op zich, daar hebben ze geen gelijk in natuurlijk. Maar ze hebben er wel gelijk in, dat er maar één God is. En dat ze dat verdedigen. Dat ze dat uitdragen. Dat is te waarderen. Alleen maken ze daarin een heel grote fout. Doordat ze niet echt opletten wie die God dan is. Maar wij moeten en mogen ook met kracht zeggen, er is maar één waarachtige God. Als er twee goden zouden zijn, dan zouden dat concurrenten zijn. Dan zou je nooit weten, dien ik wel de goede God? Of gaat de ware God wel winnen? Of noem maar op. Er is maar één God. Dat is het eerste waarom ze zeggen, God heeft geen zoon. We hebben een poosje terug natuurlijk het er al over gehad. Waarom dat helemaal niet elkaar uitsluit. Eén God en toch Vader, Zoon en Heilige Geest. Geen drie goden, maar drie personen in die ene God. En het grootste wonder ervan is, en ik zeg dat nog maar een keer, ik hoop dat u dat echt onthoudt. De grote rijkdom daarvan is, dat deze ene God liefde is. Omdat hij drie personen is, is hij eeuwige liefde. Als God, om zo te zeggen, in de eeuwigheid in zijn eentje was geweest, kon hij niet liefhebben. Dan bestond er geen liefde voordat er mensen waren. Maar wij mogen weten, God is liefde in zichzelf. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die hebben elkaar volledig lief. Maar die drie personen zijn wel één God. Maar de moslims die zeggen nog iets. Die zeggen, ja, maar het is toch eigenlijk een soort godslasterlijk. Om te zeggen dat er... Dat God een zoon heeft op aarde. He, dus het eerste wat ze zeggen is, hij heeft geen zoon in de hemel. Want daar is maar één God. Het tweede wat ze zeggen, hij heeft ook geen zoon op de aarde. En dat denken ze natuurlijk helemaal aan christenen die zeggen dat Jezus de zoon van God is. Op aarde. Nee, zeggen zij, Jezus was een profeet. Mozes was een profeet en Noach en Abraham. En Mohammed de laatste en de grootste, zeggen ze ook. Maar Jezus was dat ene grootste. Zelfs zo groot dat ze zeggen, het kan niet dat hij gestorven is. Er is iemand voor hem in de plaats aan het kruis geweest. Een heel bijzonder mens, maar wel een mens. Het kan niet, zo zeggen ze, dat die mens Jezus de Zoon van God is. Want dan zou God een relatie gehad hebben met Maria en uit die relatie zou dan Jezus geboren zijn. Dat kan toch niet? Nou, dat kan ook niet. Maar dat is niet hoe de Bijbel het zegt. Het is niet zo dat God een relatie gekregen heeft met Maria en dat ze samen een zoon gekregen hebben. Als dit zo gezegd wordt, en dan hoor je in een gesprek met een moslim ook wel dat het een menens is. Dat hij bedoelt om eerbiedig te zijn, om juist heilig over God te spreken. Maar wat er gebeurt is, dat ze wijzer zijn dan God. Ze gaan zelf iets bedenken en dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Maar je moet niet zelf wat bedenken, je moet luisteren wat God zegt. En God zegt dat hij wel een zoon heeft. Hij heeft een zoon in de hemel. En die zoon kwam ook op aarde. Het is wel een heel groot raadsel. Je snapt dat moslims het niet begrijpen en dat andere mensen het ook niet begrijpen. Het is wel een heel groot raadsel. De zoon van God. Hoe zit dat? Een zoon van God in de hemel en een zoon van God op de aarde. Is dat dezelfde? Ja, dat is dezelfde. Hoe kan dat? Nou, dat kunnen wij niet begrijpen. Maar dat moeten we wel eerbiedig nazeggen. Eerbiedig aanvaarden. Als God zegt dat het zo is, dan is het zo. En God die kan toch ook veel beter bedenken hoe dat zou kunnen dan wij. Hè, met ons hele mini-mensenverstandje. God de Zoon is eeuwig. Dat is wat de catechismus en wat de Bijbel eerst zegt. Ook Johannes 1. Misschien hebt u nog wel dat Johannes 1 er nog bij. En het is goed om het even voor u te nemen. Johannes 1 vers 1 begint bij God. Misschien weet u het ook wel, Matthäus en Lucas die beginnen op aarde. Die gaan eerst kijken, ja, wat is er nu hier gebeurd met Jozef en Maria en in Bethlehem en zo. Maar Johannes zegt, we gaan nog een stap verder terug. We beginnen bij God. In den beginnen was het woord. In den beginnen, dus toen alles geschapen is, toen was het woord er al. Dat woord is zelf niet geschapen. Wat is dat woord? U ziet dat met een hoofdletter staan. Nou, dat woord is nu de Zoon van God. Dus in den beginnen was Gods Zoon. Zo zou je het ook kunnen lezen. En Gods Zoon was bij God. En Gods Zoon was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door die Zoon gemaakt. En zonder die Zoon is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In Gods Zoon was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En zie, in allerlei toonaarden zegt Johannes, Gods Zoon is God. En die van hem is alles wat van God is. Het licht en het leven, ja, zo is God. God is een licht, God is het leven en zo is ook Jezus. Hij is God uit God, licht uit licht. Eeuwig God. Zo blijft hij. Dat heeft nooit kunnen veranderen. Dus wij zeggen wel eens, toen Jezus geboren is, heeft hij de hemel verlaten. Maar dat kun je eigenlijk niet zo zeggen. Ik zeg dat ook wel eens zo. Maar eigenlijk kun je dat niet zo zeggen. Want de eeuwige Zoon van God is de Zoon van God gebleven. Hij kan immers niet geen God meer zijn. Hij is God. En God is eeuwig. Maar wat is er wel gebeurd? Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij is gebleven wat hij was. God. En hij is geworden wat hij nog niet was. Mens. Ja, maar waarom zeggen we dan toch dat hij de hemel verlaten heeft? Nou, je zou kunnen zeggen, dat is een beetje vanuit ons mensen gedacht, maar je zou kunnen zeggen, de nadruk kwam te liggen op Jezus op aarde. Jezus, als die in de hemel was, de goddelijke heerlijkheid van Jezus, die heeft hij als het ware wat naar de achtergrond geplaatst. En het menselijke, dat kwam op de voorgrond. Hij is mens geworden. Maar wel op een goddelijke manier. Daar begint de geloofsbelijdenis ook mee. Maar daar begint ook Johannes mee. Ik hoop dat u net aan het meelezen was. En dan kunnen we verder gaan naar vers 5. En het licht schijnt in de duisternis. Het licht gaat naar vers 4 over. En dat is dat woord, dat is de Zoon van God. Die schijnt in de duisternis. En wat is nou die duisternis? Wat is nou de duistere plek waar het hier over gaat? In Johannes 1. Dat is deze wereld. Deze donkere wereld tegenover de hemel. Die een plaats is van louter licht. Die vol is van God en Gods heerlijkheid. Dan staat er, het licht schijnt in de duisternis. Dus de Zoon van God, die is hier op aarde terechtgekomen. Maar dat begint dus bij God. Dat begint niet hier. Dat wordt dus wel eens beweerd. Hè? Dan wordt er gezegd, dan heb je daar de mens Jezus. En die heeft zijn werk zo goed gedaan. Die is dan, zeg maar, gepromoveerd tot God. Nee, het komt bij God vandaan. Het licht schijnt in de duisternis. Hij kwam op de aarde. En hoe kwam dat? Door God, bij God vandaan, maar in het bijzonder staat er dan door de Heilige Geest. Dat is het eerste wat we lezen in de geloofsbelijdenis over wat er gebeurd is met de Zoon van God. En na al die namen, ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, dan staat er die ontvangen is door de Heilige Geest. Ontvangen. Dat betekent gewerkt in de baarmoeder. Normaal gesproken wordt een vruchtje ontvangen uit het bijdragen van de man, een cel van de man en een cel van de vrouw. Die smelten samen in de baarmoeder en daar begint dat nieuwe leven. Zo is dat hier niet gegaan. In die baarmoeder is een wonder gebeurd dat nooit eerder gebeurt, waar ze nooit meer gebeuren zal. Daar is een levend wezen ontstaan vanuit alleen maar één menselijke cel, alleen een cel van Maria. En God heeft daar op een bijzondere wijze gezorgd dat het een embryo werd. De Heilige Geest heeft dat gewerkt zo in het lichaam van Maria. Je zou kunnen zeggen, hij heeft daar Jezus geschapen, maar niet helemaal uit niet. Een beetje net als bij Adam. Adam is ook geschapen. Die is ook niet op een normale manier ontstaan uit een vader en een moeder. Adam is een totaal nieuw mens geworden. Maar hij is wel ergens uitgemaakt, namelijk uit het stof der aarde. God nam het zand en daar maakte hij dan een lichaam van en daar blies hij leven in. En zoiets was het ook hier. God heeft Jezus geschapen, maar hij heeft daar wel voor gebruikt, het lichaam en het materiaal, om zo te zeggen, van Maria. Hoe dat gegaan is? Nou, daar hebben we toch helemaal geen idee van. Paulus zegt in 1 Timotheüs 3 vers 16 zo. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Het geheim van de kennis van God is groot. Het is onbevattelijk. En waar begint hij dan? Dan begint hij hier. God is geopenbaard in het vlees. Er staan er nog een heleboel andere dingen waarvan je zegt, dat is raadselachtig, wat wonderlijk. Wat een bijzondere evangelie, wat een onbevattelijke God, wat een rijk leven. Als je deze God mag kennen. Maar het begint hier. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Wij begrijpen het niet. We zullen het nooit gaan begrijpen. We mogen het niet eens begrijpen. Het is zo goddelijk. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. En dus gelijk het eerste wat wij belijden in de geloofsbelijdenis over Jezus, daarvan moeten we zeggen, hier kunnen we alleen maar heel eerbiedig bij staan te kijken en zeggen, wij snappen het niet. We kunnen het alleen maar geloven. Als je verstand aan het werk gaat, dan kom je een beetje op dat niveau van de moslims terecht. Dan zeg je, hoe kan het? Het is onbestaanbaar en misschien zeg je dan zelfs, het is oneerbiedig. Maar het geloof zegt, nee, het is niet oneerbiedig, want het gaat niet op onze menselijke manier. Het is goddelijk en wonderlijk. Ik hoef het alleen maar te aanbidden. Zijn geboorte is totaal anders. Er is nog iets waarin de geboorte van hem totaal anders is. Dat kun je eigenlijk ook zien in dat vijfde vers van Johannes 1. Het licht schijnt in de duisternis. Waarom heet nu de wereld duisternis? Waarom staat er niet gewoon het schijnt in de wereld? Dat staat er zometeen ook wel, maar eerst wordt die wereld duisternis genoemd. Omdat hij 's nachts geboren is? Nou, dat was wel zo. De Heer Jezus is in de nacht geboren. Maar dat is de reden niet. De wereld wordt duisternis genoemd omdat die wereld God niet kent. Het is duister vanwege de zonde. Duister vanwege de afstand tot God. En dan staat er, het licht schijnt in de duisternis. Dus toen hij op aarde kwam, was hij anders. De hele wereld was vol duisternis. Ieder hart was vol duisternis, maar niet het hart van Jezus. Hij was het licht. Later zegt hij het ook, ik ben het licht der wereld. Die in mij gelooft zal in de duisternis niet blijven. Hij was het licht, hij was zonder zonde. Hij leefde wel met zijn vader. Om zo te zeggen, daar kwam de hemel op aarde. De hemelse heerlijkheid, waar de hemel vol van is, die was daar in het hart van Jezus. Die was niet zichtbaar. Die werd heel even zichtbaar. En toen Jezus was geboren, wat gebeurde er een paar kilometer verderop? In die duistere nacht, er kwam een engel des Heren. Die stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. En nog even later, van stond daar was er met de engelen menigte van hemelse heerlegers, prijzende God. En toen brak als het ware de hemel open boven de herders. Maar daarna sloot die hemel weer en de hele wereld was vol duisternis. Behalve die ene plek, het hart van Jezus. Die was zuiver. Er is nooit één mens geboren zonder zonde. Adam en Eva, die hebben wel geleefd zonder zonde, maar die zijn nooit geboren. Er is nog nooit één mens geboren zonder zonde. Toen kwam Jezus, zonder enige zonde. Zo totaal anders dan wij. En tegelijk, zo hetzelfde. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Dat is dat goddelijke. Maar geboren uit de maagd Maria. Dat is dat menselijke. De engel vertelde het. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die al der volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal u het teken zijn. Nou, waar konden ze het aan zien? Gij zult het kindje vinden. Kinderen weten jullie het? Ik denk het wel, hè? Welk teken was er? Twee tekenen. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden. Dat is het eerste teken. Het tweede is, liggende in de kribbe. Maar dat eerste teken, dat was eigenlijk helemaal geen teken. Want alle kinderen werden in doeken gewonden. Dat is nou precies wat die engel zegt. Kijk, dat hij in de kribbe lag, dat was wel ongewoon. Maar dat hij in doeken gewonden was, zegt de engel, je moet, als je een koning zoekt, moet je geen koningskleed zoeken. Je moet een gewone baby zoeken. Als hij dat er niet bij gezegd had, zou dan de engelen misschien als die stal ingelopen waren niet gedacht hebben. Nou, dit kindje is veel te gewoon. Dat kan nooit de Messias zijn. Dus dan heeft de engel het vast gezegd. Dit kindje is juist heel gewoon, dus is het de Messias. Hij kan alleen maar de Messias zijn door heel gewoon te zijn. Hij moet precies een baby zijn, net als alle andere baby's. Hij is mens, ten volle mens. Dus Jezus is niet een beetje God en een beetje mens. Of helemaal God en een beetje mens. Of een beetje God en helemaal mens. Hij is helemaal God gebleven. Maar is ook helemaal mens geworden. Daarom was zijn geboorte precies zo als iedere geboorte. De manier waarop het vruchtje ontstond in de baarmoeder van Maria was anders. Er kwam geen man aan te pas. Maar Maria is gewoon 9 maanden zwanger geweest. Het is een onbegrijpelijke gedachte. Hè? Als je aan Jezus denkt, denk je misschien aan een baby Jezus. Of je denkt aan de man Jezus van 30 jaar. Maar hij is ook een embryo geweest. We hadden ook Psalm 139 kunnen zingen. Dat, waar David van zichzelf zegt. Gij hebt wel niets uw oog weerhoud, mijn ongevormde klomp beschouwd. Nou, dat geldt ook van Jezus. Hij is ook zo'n ongevormde klomp geweest. Zo'n klompje cellen die nog nooit door iemand gezien was daar in de baarmoeder van Maria. Dat was Jezus. De Zoon van God. Hij is gegroeid die 9 maanden. Er was nog geen echo, dus 9 maanden lang heeft niemand anders hem gezien dan Jezus. Heeft niemand anders hem gevoeld dan Maria. Dan groeide hij. Net zoals alle kinderen. Alle ongeboren kinderen. extra reden trouwens om zuinig te zijn op het ongeboren leven. Als we elke zondag belijden, hij is ontvangen uit de Heilige Geest, dan zeggen we dus, God heeft van het allereerste seconde aan deze cellen daar in de buik van Maria gedacht. Dat was beginnend leven. Dat was niet een klompje cellen en dat moest nog een mens worden. Dat was Jezus. Die ene cel en dat kleine beetje hoopje cellen. En daarom moet je nooit meegaan in die gedachten en met een morning after pill en zo van het zijn alleen maar een paar cellen. Nee, daar begint nieuw leven. En dat vraagt om bescherming. Weet je, net als bij de begrafenis. Ik noem dat ook gelijk maar even wat dat, nou ja, voor de helderheid. Als er één reden is waarom een christen niet aan crematie doet, is het hierom. Jezus is begraven. Punt. En als wij dus elke zondag belijden dat hij begraven is, dan is er voor ons een reden om te zeggen, als wij kunnen alleen maar voor begraven zijn. Als wij nu dus zeggen hij is ontvangen uit de Heilige Geest, dan zijn wij zuinig op het leven vanaf de ontvangenis. De Heer Jezus is zo gegroeid in de baarmoeder en is een foetus geworden. En tenslotte kwam het zover dat die 9 maanden vervuld waren. En het geschiedde dat het, als de dagen vervuld waren dat zij baren zou, zij baarde haar enig geboren zoon. Haar enig geboren zoon. En ontstaan van Jezus, ja, ik zat nog even te denken van hoe staat het nou precies of haar eerstgeboren zoon zal zijn. Die baarde ze op een manier zoals iedere moeder een kind gebaard heeft. En natuurlijk de ene geboorte is de andere niet. Maar in de basis is iedere geboorte hetzelfde. Er komt een baby ter wereld die tot dan toe altijd alleen maar in een baarmoeder kon leven. En een paar minuten later kan die baby nooit meer in de baarmoeder leven. Eerst kreeg Jezus alle zuurstof via Maria. En daarna begon hij zelf te ademen. Eerst kreeg hij al zijn voeding via Maria. En daarna kreeg hij alle voeding vanuit de melk van Maria. Op dezelfde manier zoals alle baby's. Dus daarom Psalm 22, dat gold voor David, dat gold ook voor Jezus. En dat gold ten volle voor Jezus. Zij wierp mij reeds op u in barensmarten, gans onbevreesd. Ik mocht nauwelijks licht aanschouwen of gij zijt, o grond van mijn betrouwen, mijn God geweest. Waarom is dit belangrijk? Dat zijn geboorte hetzelfde was als iedere geboorte. Johannes 1 zegt het zo in vers 14. En het woord is vlees geworden. Dat eeuwige woord, de eeuwige zoon van God is vlees geworden. En met vlees bedoelt Johannes dus mens zoals wij. Het lichamelijke, het aardse daarvan. En daarbij zegt hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft gewoon tussen de mensen gewoond. En niet een hoge plaats, maar een hele lage plaats. De vossen hebben holen, de vogel des hemels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd zal neerleggen. Johannes benadrukte dus ook dat hij echt mens geworden is zoals wij en op menselijk niveau gekomen is. Johannes gaat het ook wel uitleggen in de rest van het evangelie. Maar misschien nog duidelijker zien we het in Hebreeën. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Die woorden worden ook geciteerd in de catechismus in vraag 35. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Maar die in alles verzocht geweest is, gelijk als wij. Hij is mens geworden, zoals wij mens geworden zijn. zonder, nou zeg maar ook maar iets boven deze wereld te zweven. Het eerste wat de schrift erover zegt, is dit moest hij om het werk van Adam over te doen. Hij is de tweede Adam. Ik noem het alleen zoals Adam geschapen is door God, zoals Jezus ook geschapen door God. Maar Adam, die zou de Heer hebben moeten dienen, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is afgevallen. En nu kwam Jezus als de tweede Adam om te doen wat Adam niet gedaan heeft. Hij moest het werk van Adam herstellen, weer goed maken. Dat kon alleen maar als hij echte mens was. En niet als hij een soort supermens was. Waarvan we dan zouden zeggen, ja, maar dit is niet echt in plaats van Adam. Of met eerbied bedoeld. Ja, als Adam zo was geweest, dan kon Adam het ook wel. Maar voor Adam was het veel moeilijker. Adam was echt een mens. En Jezus, ja, die was zo bijzonder. Voor hem was het natuurlijk helemaal geen moeilijkheid om het werk te doen. Nee, het was voor Jezus wel een moeilijkheid. Heeft Christus alles gekost om te doen wat Adam had moeten doen? Hij heeft het gedaan als een volkomen mens. Tweede reden die Hebreeën dan noemt is deze. Als hij dan mens geworden is onder ons, dan weet hij ook uit ervaring van de nood. En nu zou je wel kunnen zeggen, ja, God weet het ook, hij is alwetend. Maar zo kan het misschien voor ons soms niet voelen. Of tenminste, wij kunnen de volheid daarvan niet altijd voelen. Dan is God zo ver weg. Nu heeft God gezegd, nou dan geef ik mijn zoon in deze wereld, in uw nood. En hoef je nooit meer aan te twijfelen dat ik naar je nood omzie. Al is het maar alleen daarom dat ik mijn zoon helemaal tot in de diepte zend. Het gaat God aan het hart. God had kunnen zeggen, jullie hebben zelf je in de ellende gestort. Nou, dan moet je het ook maar uitzoeken. Maar God heeft gezegd, ik zie je ellende. En dat gaat mij zo aan het hart. God was in zichzelf zo diep bewogen, dat hij gezegd heeft, ik geef mijn zoon om eens en voor altijd te laten weten dat het mij echt aan het hart gaat. En die zoon, die is in alles verzocht geweest, gelijk als wij. Die heeft ervaring met ziekte. Jesaja 53 zegt zelfs, hij was een man van smarten en verzocht in krankheid. Dat kun je ook vertalen met, hij was gewend aan ziekte. Jezus is niet 33 jaar kerngezond geweest. Hij heeft pijn geleden, hij is ziek geweest, hij is moe geweest. Hij heeft de rouw gevoeld, hij heeft de pijn gevoeld van de afwijzing. Ja, alle aspecten van het menselijk leven, daar kwam hij in. Zijn geboorte was een echte geboorte. En hij was een echt mens. Zijn broeder in alles gelijk geworden. Behalve, zegt Hebreeën en herhaalt de catechismus, behalve de zonde. Hij heeft wel de zonde gezien. Hij heeft de zonde, de lelijkheid van de zonde gevoeld. Hij heeft de kracht van de zonde gevoeld. Maar hij is er nooit één seconde voor bezweken. Daarin was hij zo anders. Maar dan moeten we niet denken, ja, voor Jezus was het makkelijk om te strijden tegen de zonde. Nee, de strijd tegen de zonde was voor hem een echte strijd. Hij is mens geweest en in alles verzocht geweest. Zijn geboorte was dus helemaal anders. En helemaal hetzelfde. Was heel gewoon. En heel ongewoon. Was helemaal goddelijk en heel menselijk. En als je dat zo overweegt, dan voel je zo, dat kunnen wij niet klein krijgen, dat kunnen wij niet bij elkaar krijgen. Hier gelden die woorden van dat bekende lied. Kom, laten wij aanbidden. Veel meer kun je eigenlijk niet doen, hè? Zoals die herders dat deden, daar bij die kribben in Bethlehem. Ze hebben het ook niet begrepen. Ze hebben wel begrepen wat ze moesten doen, neerknielen. En in grote verwondering, in diepe dankbaarheid en in ootmoed hem belijden en zijn naam groot maken. Nog één vraag staat er open. Vraag 36. Wat is nou precies het nut? Wat heb je eraan? Onze derde gedachte, zijn geboorte was plaatsvervangend. Zullen we steeds weer opmerken bij de catechismus. Die is er nooit tevreden mee als je kunt zeggen, nou zo zit het en zo zit het. Altijd gaat het er naartoe, ja, wat betekent het dan? Wat maakt het dan voor verschil in je leven? Het is niet alleen iets van 2000 jaar geleden en zeggen, als je daar maar goede ideeën over hebt, dan zit je goed. Je moet geen ketterijen verkondigen, je moet niet met moslims meepraten en anderen. Zeg gewoon hoe het is, klaar. Dat is nooit zo. Het is niet alleen iets van 2000 jaar geleden. Het is niet alleen theorie, maar het gaat over je hart. Wat betekent het vandaag voor u, voor mij, voor jou, dat Jezus geboren is? Ontvangen uit de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. De catechismus vat het met één woord samen. Middelaar. Dat hij onze middelaar is. Nou, wat een middelaar is, dat hebben we al gehoord. Een hele poos terug, zondag 6. Wat moeten wij dan voor middelaar en verlosser zoeken? En een middelaar, hoorden we, is iets anders dan een bemiddelaar. Een bemiddelaar die staat tussen twee partijen in en die probeert, nou ja, ze allebei een beetje naar elkaar toe te praten. Maar die middelaar, en die staat ook tussen twee partijen in, maar die hoort bij allebei. Een bemiddelaar hoort bij allebei niet. Die is onpartijdig, zeggen we dan. Maar een middelaar, die hoort bij allebei. Hij brengt die twee partijen in eigen persoon bij elkaar. God en mens in één. En vandaar ook dat lied, die hemel en aarde verenigde samen. Hij verenigt hemel en aarde in eigen persoon. Maar dat is geen theorie. Als hij middelaar is, dan is dat precies de persoon die je nodig hebt. Als je een groot conflict hebt. En je weet, als ik dat conflict ga verliezen, dan kost me dat een boete van 1 miljoen euro. En dan hoor je dat er een bemiddelaar is die het goed wil praten. Nou, dan ben je er ontzettend blij mee natuurlijk. Dan zeg je, oh, maar die heb ik nodig. Wil die gratis voor mij bemiddelen? Dan ga je er naartoe, want het probleem moet opgelost worden. En hier wordt gezegd, er is een groot probleem dat je nooit en nooit en nooit zult kunnen oplossen. Maar er is een middelaar. Als je echt voelt dat je een probleem hebt, dan wordt het ook zo'n wonder dat er een middelaar is. Als je niet voelt dat je een probleem hebt, dan heb je ook niks aan een middelaar. Als je denkt dat je God niet nodig hebt, dat is de grootste vergissing van je leven. Maar als je het nog voelt, dan hoop ik zo dat je erachter komt en dat je er niet hardhandig achter hoeft komen. Maar de grootste vergissing van je leven als je denkt dat je God niet nodig hebt. Maar een bijna net zo grote vergissing is. Als je denkt dat je met God geen probleem hebt. Zo zijn er ook zoveel mensen, ja, die geloven wel dat God er is. Maar ze voelen niet dat ze met God een probleem hebben. Ze kunnen gewoon over God praten alsof er niks aan de hand is, geen vuiltje aan de lucht. Maar dat is niet hoe de schrift erover spreekt. De schrift zegt, ja, we hebben met God te maken. Alle mensen hebben met God te maken. En ja, we hebben met God een probleem. Alle mensen hebben met God een probleem. We zijn van God afgevallen. En als dat nooit goed komt, dan gaan we verloren. Maar aan de andere kant, als je tot deze God mag komen, dat is je grootste geluk. Er is niks in de wereld wat je echt gelukkig kan maken. Maar er is wel Een God die je echt gelukkig kan maken. Tot in het diepst van je ziel en tot in de eeuwigheid. En voel je dat ook? Voel je dat je God nodig hebt? Dat je een probleem hebt? Als God niet jouw God is. Dan ga je toch over deze woorden die hier staan. Je verwonderen. Dat hij onze middelaar is. Dat worden woorden om je vast te grijpen. Dat hij onze middelaar is. Dat hij ook voor mij een middelaar is. Dat is precies wat je nodig hebt. Een middelaar. Een middelaar tussen God en jou. Een middelaar die je bij God kan brengen. En alles wat hierna volgt heeft ermee te maken. Zijn kruisdood en zijn opstanding. Maar dan ook zijn geboorte. En nu zegt de catechismus. Wat mag je nu juist bij die geboorte overdenken? Juist daarin dat hij ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Dus dan ga je in gedachten naar zijn allereerste begin. En dan zie je, toen was hij ook al middelaar. Hij moest geboren worden, omdat onze problemen bij de geboorte beginnen, of bij de ontvangenis. Onze problemen beginnen niet pas als wij puber zijn, of als we volwassen zijn. En daarom kon Jezus niet ter wereld komen als puber, en hij kon niet ter wereld komen als volwassene, maar hij moest als baby ter wereld komen, ja, als vrucht ter wereld komen. Onze problemen beginnen bij begin. Psalm 51 zingt het zo. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zodra wij ontstonden, waar wij ontstaan, leefden wij in zonde. Want wij waren kind van onze ouders. Een kind van Adam. Maar nu zegt God, daar heb ik ook een middel tegen. Daarom geef ik nu ook mijn zoon vanaf het allereerste moment. Dan kan hij middelaar zijn voor baby's. Dan mag je verwachting hebben voor ongeboren leven. Dan mag je voor bidden. Dan mag je voor pleiten op het werk van Christus. Daarom mag er hoop zijn ook voor jonggestorven kinderen. Dat je weet, Jezus werd niet pas een middelaar voor volwassenen die bewust in hem konden geloven. Maar dat hij als baby ter wereld kwam, betekent hij ook middelaar wilde zijn voor baby's. Maar het zegt ook, als wij nu kind zijn, als we nu puber zijn, als we nu volwassen zijn, dat we ook terug mogen naar ons begin en zeggen, God weet raad met mijn allereerste zonde. God gaat niet alleen de zonde vergeven van die ik bewust gedaan heb, de zonde van mijn pubertijd of de zonde die ik als volwassene gedaan heb, maar God zegt, ik wil de zonde gaan opruimen vanaf je allereerste begin. Als dat niet zo was. En God begon bijvoorbeeld pas met 3 jaar. En je moest die eerste zonde zelf dragen, dan was je verloren. Ja, maar in je eerste jaar, wat doe je dan voor zonde? Maar dat is het punt niet. Je doet geen zonde, maar je doet ook geen goede dingen als baby. Je hebt zonde, je bent zonde, je hebt een zondige aard. En nu zegt hier de catechismus, zegt Gods woord, die zondige aard wil hij bedekken. Hij is een middelaar om jouw schuld voor God te bedekken. Als God dan naar je kijkt, dan zegt hij, als het ware, ik zie niet meer wat je gevloekt hebt. Ik zie niet meer waar je gespot hebt. Ik zie niet meer dat je gestolen hebt. Maar ik zie ook niet meer dat je die zonde bij je draagt. Ik zie geen zondigaard meer. Waar is dat zondigaard gebleven? Dat is bedekt onder Jezus. God ziet het niet meer. En wie dan op Christus mag zien in het geloof, die kan zeggen, ik zie het ook niet meer. Het is voorbij. Ja, die zondige aard, daar heb ik nog mijn leven lang mee te strijden. En kijk, vraag 60 maar eens na. Elke dag kom ik er weer achter dat ik van nature een zondaar ben. Dat mijn karakter niet is zoals het moet zijn. Maar ik mag ook weten, dat is niet meer bepalend. mijn zondige aard waarmee ik geboren ben en die ik heel mijn leven heb mee te dragen, die is ten diepste voorbij. Bedekt onder Christus. Die in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Het is alsof God zegt, ik kijk naar je via die geboorte van Jezus. En toen Jezus ontvangen is in de baarmoeder, was die zuiver. En dan kijk ik naar je en dan is het alsof ik net zo'n zuiver iemand zie, die zo zonder zonde geboren is, zo zonder zonde groot geworden. Dat is onbevattelijk. Dat lijkt net zo onbevattelijk als dat eerste gedeelte. Hoe kan dat nou met Jezus, de Zoon van God? En toch een mens. Maar hoe kan het nou dat God naar mij kijkt alsof ik nooit zonde gedaan heb? Ja, buiten Jezus kan het niet. Maar God heeft besloten dat hij zijn Zoon geeft als middelaar. Hij heeft ook gezegd dat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Dat een ieder die bij Christus hoort gerekend mag worden als Christus. Dus het is maar één weg. Zien op Jezus. Zien op Jezus zoals hij aan het kruis hing. Nu zegt het woord. Ook zien op Jezus. Zoals hij geboren is. Daar ligt het leven. Amen.